goed, die kloof tussen stad en platteland was de afgelopen jaren, je zou kunnen zeggen, het meest zichtbaar bij de boerenprotesten misschien wel. Hè? Boeren ageerden tegen het stikstofbeleid vanuit Den Haag. En ze zijn het niet eens met de manier waarop het kabinet die landbouwtransitie wil uitvoeren. Ze vrezen kortom voor hun toekomst. Nou, hoe die eruit moet komen te zien, daar gaat het over in de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Dat is een toekomstschets van de Nederlandse landbouw in 2040. Zonder problemen als stikstof, voedselveiligheid, bodem- en waterverontreiniging. Maar een gezonde sector voor mens en dier waar de boer een goede boterham aan kan verdienen. Nou, dat blijkt nog niet zo eenvoudig, zag verslaggever Marielle Beers op bezoek bij boeren die soms tegen de stroom in al volop in die transitie zitten.
We zijn al flink. Gewoonte bandheimers zijn het volgens mij, maar dat zou je voor de zekerheid aan Gerjo moeten vragen. Een redelijk robuuste varken, zeg maar. Zij eten onder andere de wei van de kaasmakerij. Dus dat is eigenlijk ook een bijproduct.
Ik ben Gerjo Kaskamp en ik ben hier de derde generatie boer op boerderij Raamzicht. En we hebben bedacht dat we in de transitie een multifunctioneel landbouwbedrijf willen. En dat doe ik niet alleen.
Nou, ik ben Yara en ik ben vennoot van boerderij Raamzicht, boerin en kaasmaker.
Op bezoek bij Yara en Gerjo val ik letterlijk met mijn neus in de boter. Of eigenlijk de bergkaas.
Nou, proef maar. Dan kun je beoordelen wat je ervan vindt.
Ja, kan ik gewoon zo hier een stukje pakken?
En we hebben een natuurkorst, die kan je erbij eten.
Oké. Dit is altijd het leuke van mijn werk, hè?
Ja, de jonge bergkaas heb je nu.
Oh ja, deze heeft minder smaak dan deze.
Ja, daar zit de knoflook en basilicum bij in.
Ja, we maken dus kaas, kork, verse kaas, boter, paneer. En een bijproduct van de boter is de karnemelk.
En dit komt allemaal van de koeien die hier grazen?
Ja, we hebben 30 koeien. En de melk die overblijft nadat de kalfjes bij de moeder hebben gedronken, daar maken we de producten van.
Want deze melk die van jullie koeien komt, die gaat niet naar de grote zuivelproducenten. Die verwerken jullie zelf?
Alles wordt zelf verwerkt, inderdaad.
Waarom doen jullie dat?
Nou, heel veel van die stappen die wij zetten in het systeem, zoals kalfjes bij de koe, 100% gras gevoerd, dat zijn allemaal stappen die je niet vergoed kan krijgen in een melkprijs. Omdat de melk dan op een grote hoop komt en in de fabriek verwerkt wordt. En op het moment dat je het zelf gaat verwerken, dan kun je dat verhaal vertellen en dan kun je dus ook die hogere prijs verantwoorden.
Wanneer hoeveel is het?
Dus €111,45. Weer pinnen of contant? Pinnen alsjeblieft.
Ja. Mag ik iets vragen? Betaalt u €100 voor 2 flesjes zuivel? Of heeft u nog meer?
Nee, dat heb ik al ingeladen. Ik heb hier vlees opgehaald en dan is het belangrijk dat het grasgevoerd vlees is en dat de dieren een goed leven hebben gehad. En dat is hier, bij Gerjo. Alles is hier circulair. En dat willen we, toch?
Ja, zeker.
Ik wil dat in ieder geval. En ik hoop dat luisteraars ook. Ja.
En dan van een Hollander ben ik dan. Wat kost dit?
We zitten met een gehakt nu op afgerond naar boven €13 per kilo. En voor een biefstuk ga je dan boven de €30. Maar we zijn daarmee, omdat het rechtstreeks van de boer is, nog steeds goedkoper dan wanneer je bij een natuurvoedingswinkel zou komen.
Nederland, zuiverland. Onze zuivelindustrie is in de hele wereld bekend. Ja, beroemd.
Deze manier van boeren grijpt eigenlijk terug naar hoe het vroeger was, voordat de schaalvergroting haar intrede deed.
Hier is een zuivelcentrum. En daar, en daar.
Ja, dat komt eigenlijk uit het concept van Nooit meer honger. We hebben Mansholt gehad, de grote meneer, de Nederlandse eurocommissaris, die zei we moeten nooit meer honger hebben in Europa na een periode van de oorlog. En daar is een hele intensieve periode van intensivering en schaalvergroting op gevolgd. De markt kon zijn werk doen.
Zegt Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel. Een denktank die zich bezighoudt met de omslag naar een ander voedselsysteem.
Er is heel veel specialisatie gekomen. Dus de melkveehouderij, de varkenshouderij, de kippenhouderij hebben zich geoptimaliseerd. Voortreffelijk gedaan. Echt een antwoord op de maatschappelijke vraag. Maar de tijden zijn wezenlijk anders. De ruimtedruk, de milieudruk, de druk van de mensen om ons heen is veel groter dan destijds. En dat vraagt een ander soort landbouw. Minder grootschalig en intensief, maar diverser en integraler met natuur en samenleving.
Zoals op boerderij Ruimzicht, waar boer Gerjo besloot om het roer om te gooien richting biologisch dynamisch.
Het adagium was gewoon maximale productie per hectare en daar doe je alles voor. En de energie was natuurlijk ook heel goedkoop, dus kunstmest, want dat is een enorme energiesleutel, was ook heel goedkoop. En het idee dat het niet gezond zou zijn voor de bodem of voor de kwaliteit van de producten, dat leeft ook helemaal niet. Tenminste, wel al bij de biodynamische landbouw uiteraard al sinds 1930. maar niet in de reguliere landbouw. En dan is het heel logisch dat het in de vaart der volkeren zo gelopen is. Maar nu is het anders. Nu hebben we andere inzichten. Nu zien we wat het doet met biodiversiteit bijvoorbeeld. En hebben we andere thema's waar we aan moeten werken. En dan is het natuurlijk heel mooi om dat nu gezamenlijk te gaan doen en bij elkaar te brengen. En echt een mooi beeld voor de toekomst neer te zetten en daar ook samen aan te werken.
Hoe oud is dat kalfje?
Die zal nu ruim 2 maanden zijn.
Ja, en op dit moment is alle melk voor het kalfje of wordt de koe ook gemolken?
De koe wordt gewoon gemolken en vanochtend had ik van haar ongeveer 5 liter melk. En dat wil zeggen dat het kalf ongeveer 15 liter wegdrinkt. Dat is 20 liter geven de koeien nu als ze 2 maanden daarvoor gekalfd hebben.
Is dat een bewuste keuze dat jullie de kalfjes erbij laten?
Ja, zeker. Ja, we willen heel graag maximaal dierenwelzijn. En dan hoort erbij dat je de kalfjes bij de moeder laat. En je ziet ook, kijk dan hoe mooi het is. Die hebben zoveel meer levensvreugde, dan snap je wel dat beter is voor de dieren.
Maar je hebt wel minder opbrengst. Je kunt dus maar 5 liter verkopen, ja. Geen 20.
Nee, precies. Dus die koe die heeft vandaag maar ruim 1 kilo kaas gemaakt voor ons.
Nou, eigenlijk heeft Yara die kaas gemaakt.
Ja, dus zelfs minder zelfs. Dus ja, een halve kilo kaas heeft ze gemaakt. Ja.
Terwijl de koeien in de Achterhoek lekker liggen te herkauwen, wordt er in Den Haag en omgeving gekauwd op een landbouwakkoord. Waarmee de contouren van de Nederlandse landbouw in 2040 moeten worden geschetst. Willem Lageweg verwacht er niet veel van.
Eigenlijk omdat het verkeerd is ingestoken. Het is heel erg ingestoken om sectoraal te kijken naar hoe je die plannen in die sectoren kunt verbeteren. En als je goed kijkt naar de landbouw, dan moet je niet meer sectoraal kijken, maar je moet veel meer integraal kijken. Alles heeft met alles te maken. De verbinding met de samenleving is belangrijk. En ik vind dat de insteek is nu veel te veel op productie optimaliseren in sectoren. En dat is eigenlijk een oud model. De landbouw heeft heel veel perspectieven. Maar die zitten juist ook buiten de productiekant. Maar het begint eigenlijk allemaal met een visie. En een gedeelde visie op waar willen we staan met die landbouw in Nederland in 2040. En die visie is er niet.
Wat ik mis in het hele stuk is politiek leiderschap. Als je op een plek zit waar je de opgave hebt om de landbouw te veranderen. Maar je legt vervolgens alles terug in de maatschappij. Zodat de maatschappij het maar eigenlijk zelf onderling maar moet oplossen. Dat vind ik een gemis op dit moment.
Zegt Geert van der Veer. Hij is oprichter van Herenboeren Nederland. Een concept waarbij burgers en boer samen duurzaam voedsel produceren.
Dus we delen de kosten in plaats van dat we winst willen maken. En de boerderij produceert eigenlijk alles waar deze huishoudens zelf behoefte aan hebben. Dat is groente, fruit, kippen, eieren, varkens.
Ook praat hij namens Caring Farmers mee aan de tafels van het landbouwakkoord.
Ja, we staan op de rand van een groot proces. Dat heet transitie. Nou, de transitie is een beweging en een beweging gaat van A naar B. En de beweging op de plek A, die snappen we wel. Dat is waar we vandaag de dag staan. Maar ik denk dat het een heel spannende zoektocht wordt van wat is punt B? En wie gaat ons daarbij helpen om daar te komen? Dat is gewoon één grote opgave en onduidelijke vraag voor mij op dit moment. Dus ik mis punt B. Wat is de toekomst? Waar gaan we naartoe? En hoe redeneren we dan vanuit de toekomst terug naar vandaag wat we moeten gaan doen?
Wat dus mist is een visie. Tenminste in Den Haag. Want Imke de Boer, hoogleraar dieren- en voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit, heeft er wel eentje ontwikkeld. Zij won daar zelfs een prestigieuze prijs mee.
Nou, die visie is gebaseerd op 3 pijlers. En de eerste is, we moeten van een lineaire naar een circulaire economie of samenleving of voedselsysteem. De tweede is, weet wat je eet. Dus de consument weer verbinden met zijn of haar voedsel. En de derde is een nieuwe economie.
Om het concreet te maken, neemt ze me mee naar de varkens van Borgelo.
Varken is eigenlijk bij uitstek het dier dat alles kan eten wat wij ook eten ongeveer. Om een voorbeeld te noemen, wij zijn een groot producent van vlees. Maar de helft van het vlees wat we eten komt van buiten het Nederland. Dus we zijn totaal niet bezig met eten wat de aarde schaft, zal ik maar zeggen. En dat is een van de uitgangspunten in de voedselvisie. Dat wat je in Nederland kan produceren, zou je eigenlijk ook in Nederland moeten consumeren. En natuurlijk importeer je dan nog koffie of bananen of citrusvruchten. En kunnen wij waarschijnlijk wat zuivel exporteren, want we hebben relatief goede graslanden hier. Maar ja, dat systeem is helemaal uit balans. We eten niet meer wat we hier kunnen produceren.
Nu kan het zo zijn dat de broccoli die ik in de supermarkt eet uit ver weg in stand komt, terwijl onze eigen broccoli geëxporteerd wordt. Ik vind dat je daar goed over na moet denken met elkaar, van wat breng je naar het buitenland en wat haal je naar binnen toe. Maar in principe zou voor mij wel de regel zijn: regionalisering betekent voedsel van dichtbij en met het seizoen mee.
We worden gadegeslagen hier. Door een stelletje, ik heb vooral deze koers zeer geïnteresseerd.
Ja, dit zijn brandrode runderen.
Produceren zij ook stikstof?
Ja, daar ga je...
We produceren allemaal stikstof, maar als je ze vergelijkt met een koe in de stal...
Nee. Kijk, wat het belangrijkste is natuurlijk, is dat ze als ze buiten lopen, de urine en de mest elkaar niet raken. En dan is nagenoeg geen of heel weinig sprake van ammoniak. Dus in die zin, buiten houden is een van de maatregelen die je kunt nemen om de stikstof terug te dringen.
En dan nog even terug naar de toekomst. Leg dat nou niet allemaal op het bordje van de boeren. Imke de Boer.
Ik zeg eigenlijk altijd, iedereen is onderdeel van het voedselsysteem, dus iedereen is ook onderdeel van de oplossing. Ik denk wel dat de overheid heel duidelijk een visie moet maken naar de toekomst toe. En dat moet je misschien niet alleen doen met de mensen die in het huidige paradigma zitten. Want als je naar een paradigmaverandering wil, naar een verandering van je voedselsysteem, dan moet je misschien bij het nadenken over die toekomst ook die veranderaars uitnodigen. Want die gaan je inzicht geven over hoe die toekomst eruit kan zien. En ik denk dat de overheid ook in dat licht veel meer over de toekomst moet denken. En als die stip op die horizon er dan is, want je gaat niet een blauwdruk geven, maar een soort meer van op die manier moet je gaan nadenken over die toekomst. Dan kun je gaan kijken met de huidige mensen van wat betekent dat voor nu en een jaar? Wat betekent dat binnen nu en 5 jaar en binnen nu en 10 jaar? Maar die stip op die horizon is er niet. En dan zie je dat als bijvoorbeeld in een landbouwakkoord mensen worden uitgenodigd, ze vooral natuurlijk bezig zijn met het verdedigen van hun eigen belangen. En ja, dan kom je gewoon niet verder naar die duurzame toekomst. En dan ben ik ook zelfs bang dat er voor 5 jaar weer een ander probleem op de bord van de boeren ligt.
Ik denk dat het probleem waarin we zitten en de maatschappij die we gecreëerd hebben zo groot is. Ik heb eerder wel eens gezegd, volgens mij is de boer de kanarie in de kolenmijn. Die merkt nu als eerste dat er iets moet gaan veranderen. Maar we zijn allemaal aan de beurt. En die crisis die we al kennen in de landbouw, stikstof, biodiversiteit, klimaat, noem maar op. Ja, helaas is denk ik het probleem nog veel groter. En daar hebben we gewoon met z'n allen integraal een oplossing voor te verzinnen. En voor te zoeken. En dat begint volgens mij met een andere benadering van de economie. Ja, ik vraag me wel eens af of we zo trots moeten zijn op onze exportcijfers. Ik zou liever trots zijn op een land waar ik schone lucht heb, schoon water, waar ik gezond eten heb, waar het meeste duurzaam geproduceerde voedsel ook zo goedkoop mogelijk kan in de supermarkt ligt. Het zou eigenlijk het goedkoopste product moeten zijn. Hè? Ik denk dat voor iedereen gezond eten bereikbaar zou moeten zijn. Dus dat is een land waar ik trots op zou zijn. En dat er een verdienmodel, misschien moet ik eerder zeggen een bestaansmodel voor de boer overblijft, zodat hij ook daadwerkelijk dat eten voor ons kan produceren.
U hoorde een bijdrage van verslaggever Marielle Beers.